Ja, laatste avond. De laatste van acht. We hebben een inleiding gehouden en we hebben verder stilgestaan bij alle feesten. Als je dat hele hoofdstuk van de feesten bekijkt in Leviticus 23, gaan we zo meteen ook weer naartoe trouwens. Dat kunnen we alvast opzoeken. Dan zie je dat die lijst begint met de Sabbat. Alleen dat is iets wat elke week plaatsvindt. En dan krijg je daarna het Pascha en het feest van ongezuurde broden, het feest van de eersteling en het wekenfeest, het feest van het geschal en de grote verzoendag. En dan kom je uiteindelijk bij het laatste feest terecht. Ja, en dat is dan het loofhuttenfeest. Sukkot, zo heet dat dan op zijn Hebreeuws. Sukkot, wel eens van gehoord? Maar Sukka, Sukkot. Ja, dus dat is het loofhuttenfeest. Het feest van Sukkot. En dat, ja, daarbij moet je inderdaad denken aan hutten gebouwd van loof. Hè? Dus wat je van de bomen haalt, loofbomen. Daar kun je dat van afhalen. Ik stel voor dat we, en dat hebben we eigenlijk elke keer gedaan, dat we even weer naar Leviticus 23 gaan en dan ook dat stukje lezen dat erover gaat. En dat vindt u beginnend bij vers 33 en dan lezen we zo dat hoofdstuk uit. Leviticus 23 en dan begin ik bij vers 33. En daar staat: de Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg: vanaf de 15e dag van deze 7e maand is het 7 dagen loofhuttenfeest voor de Heere. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. 7 dagen moet u de Heere vuuroffers aanbieden. Op de 8e dag moet u een heilige samenkomst houden en de Heere een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. Dit zijn de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen als heilige samenkomsten en een vuuroffer voor de Heere, om een vuuroffer voor de Heere aan te bieden. Brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al naar gelang het voorschrift voor die bepaalde dag. Naast de offers op de sabbatten van de Heere, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige gaven die u aan de Heere geeft. Maar vanaf de 15e dag van de 7e maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heere 7 dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de 8e dag is het rustdag. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen. En u moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. Dat feest voor de Heere moet u per jaar 7 dagen vieren. Het is een eeuwige verordening. Al uw generaties door. In de 7e maand moet u het vieren. 7 dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere uw God. Zo maakte Mozes de feestdagen van de Heere aan de Israëlieten bekend. Ja, en daarmee is hoofdstuk 23 geëindigd. Het begint met, tenminste het begint, dat stuk wat wij gelezen hebben, met dat de Heere tot Mozes spreekt. Mozes spreekt vervolgens tot de Israëlieten, tot de zonen van Israël, zoals het er eigenlijk staat. En vervolgens komt dan dat feest. En als je vers 39 leest, dan valt wel op dat het ja, eigenlijk ook een soort oogstfeest is. Hoewel je het woord oogst niet tegenkomt. Maar ja, dat is het toch eigenlijk wel, want er staat hè, vanaf de 15e dag van de 7e maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt. Dus nou ja, dan heeft dat toch wel echt met oogsten te maken, de opbrengst van het land. Als dat allemaal klaar is, hè, dan mag er feest gevierd worden. Nou, dat loofhuttenfeest is in die zin dus in feite ook een soort oogstfeest. Wat in ieder geval een relatie heeft tot de opbrengst van het land. En daarmee is dat het derde feest waar dat ook voor geldt. He, want het eerste feest, dat is het feest van de eersteling. Dat wil zeggen het eerste oogstfeest. En het feest van de weken is een feest dat verband houdt met de oogst. Nou, en dit feest houdt ook verband met de opbrengst van het land. Dus van die zeven feesten, he, om maar even dat aantal aan te houden. Daar zijn er dus drie van die oogstfeesten genoemd worden. En die feesten, of dit feest, hè, dat heeft dan heel specifiek ook te maken, en dat zie je in vers 43, heeft het ook te maken met het herdenken aan, ja, aan de tocht in de woestijn hè, van het Joodse of van het Israëlische volk. Hè, er staat de generaties na u moeten weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. En dat is ja, ook wel iets wat opvalt. Want blijkbaar dat laatste feest, dat houdt toch weer verband met Egypte. Hè, met terugkijken. En als je denkt aan het eerste feest, het allereerste feest, hè, dat hier in dit hoofdstuk genoemd wordt, het feest van Pascha, dan heeft dat ook direct met Egypte te maken. Hè, want ja, dat heeft te maken met de eerstelingen en het Pascha dat geslacht moest worden. En dat is ook ingesteld in Egypte. Dus het begint ja, toch wel duidelijk met een verwijzing naar de verlossing uit Egypte. En daar eindigt dit hoofdstuk dan ook mee. Dus ja, als het volk van Israël al die feesten had gevierd. En we zullen straks nog wel erachter komen dat ze dat niet zo trouw gedaan hebben eigenlijk. Maar ze hadden dat elk jaar moeten doen. Hè, want dat hebben we gelezen. Het was in vers 41 staat dat feest voor de Heere moet u per jaar 7 dagen vieren. Het is een eeuwige verordening. Al uw generaties door in de 7e maand moet u het vieren. Nou als je denkt dat Israël dat gedaan heeft. Dan heb je het aardig mis. Ja, misschien waren er wel enkelingen die op hun balkonnetje inderdaad een loofhut neerzetten. Of op het dak of waar dan ook. He, maar over het algemeen kun je zeggen dat het vaker niet gevierd werd dan dat het wel gevierd werd. Nou goed, ik kom daar straks nog wel eventjes op terecht. Maar dat feest dat heeft dus te maken met verlossing. En ja, dat hebben we in het begin natuurlijk ook wel gezegd. Dat als het gaat om dat Pascha, dat is het feest van de verlossing door het bloed bij uitstek. Ja, dan is dat toch steeds de basis van al die andere feesten. En hier ja, wordt daar nog een keertje op teruggekomen door die verwijzing naar Egypte en vooral de periode na de bevrijding uit Egypte. Het wonen in loofhutten 40 jaar lang. Ze moesten maar zien dat ze steeds weer een plek maakten waar ze onder konden wonen. Dat woord voor loofhut dat er gebruikt wordt. Ja, dat woord dat wordt zo nu en dan ook wel, of eigenlijk het vaakst, wordt het vertaald met tent. He, dus je kunt ook zeggen, Israël heeft in tenten gewoond, in de woestijn. En dat kun je ook inderdaad gewoon terugvinden in de Bijbel. He, maar goed, die loofhutten die deden hen dan daar ook echt en direct aan terugdenken. Nog even wat betreft dat oogstkarakter. He. Er zijn dus drie van de zeven feesten die hebben iets met de oogst te maken. Als u even met mij bladert naar Deuteronomium 16, dan blijken die drie feesten, blijken ook door God de grote feesten genoemd te worden. Deuteronomium 16, dat kun je makkelijk onthouden, vers 16. Daar staat boven dat hele hoofdstuk, staat in mijn Bijbel staat daar boven het vieren van de grote feesten. Nou, en dan worden die drie feesten, die worden genoemd, want het blijken er drie te zijn. En dan staat er in vers 16, 3 keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u, verschijnen voor het aangezicht van de Heere uw God. Op de plaats die hij zal uitkiezen. Op het feest van ongezuurde broden. Op het wekenfeest. En op het loofhuttenfeest. Men mag echter niet met lege handen voor het aangezicht van de Heer verschijnen. Maar ieders geschenk moet overeenkomen met de zegen van de Heere uw God die hij u gegeven heeft. Nou, die feesten die mochten allemaal gevierd worden. Maar er waren dus drie feesten. En drie van de zeven feesten waarbij het volk ook voor het aangezicht van de Heer moest komen. Het eerste feest dat hier genoemd wordt, dat is dat feest van de ongezuurde broden. Ik weet niet of u het nog herinnert, nou, zo heel lang is het ook niet geleden, maar toen het daarover ging, toen heb je ook wel gemerkt dat dat feest van ongezuurde broden direct verbonden is aan het Pascha. Je kunt in het Nieuwe Testament zelfs terugvinden, dan wordt er over het Pascha gesproken en er staat erbij, dat is het feest van ongezuurde broden. Dus dat is op een gegeven moment is dat één soort feest geworden. En je weet ook wel, dat komt vooral in die geschiedenis naar voren van de 12-jarige Jezus in de tempel. Dat Jozef en Maria, die gaan elk jaar, zo naar hun gewoonte, gaan ze met Pasen, het Pascha, gaan ze naar Jeruzalem toe. Om daar te doen ja, wat gebruikelijk was, wat ingezet was door de Heer. Dus ja, dat feest van Pascha. Dat is een feest dat moest voor het aangezicht van de Heer gevierd worden. En dat gold ook voor het wekenfeest. Het wekenfeest dat is eigenlijk het tweede oogstfeest. En het gold voor het loofhuttenfeest. En het loofhuttenfeest dat is dan het derde oogstfeest. Als ik even op die oogstfeesten wat meer inzoom. Het eerste oogstfeest dat is het feest van de eersteling. En dat is nauw verbonden aan het feest van Pascha en ongezuurde broden. Dus toen de Heer Jezus gestorven is, is hij 3 dagen later opgestaan uit de dood als eersteling. En daarmee heb je ook meteen het beeld wat daarin ligt, heb je daarmee te pakken, want het feest van de eersteling verwijst naar Christus die als eersteling opgestaan is uit de dood. Vervolgens gaat het in Leviticus 23, als het gaat om het tweede oogstfeest, gaat het om het feest van de weken. En dat vindt zijn vervulling in waar Paulus op een zeker moment over schrijft in de Korinthebrief. Als het gaat over de opstanding. Dan heeft hij het over degenen die van Christus zijn in zijn aanwezigheid. En het derde oogstfeest. Ja, dat stemt overeen met de voleinding van die opstanding. Christus is de eersteling die opgestaan is, 1 Korinthe 15. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn in zijn aanwezigheid en daarna het einde. En dat is een volgorde en een omschrijving ja, van de complete opstanding. Paulus die zegt dat ook in 1 Korinthe 15 dat allen in Adam sterven, gestorven zijn en dat allen in Christus levend gemaakt worden. Nou, en die levendmaking, en let wel, ik heb het al een keertje gezegd trouwens toen we over dat feest van de weken het hadden. Let wel dat levendmaken een levendmaken is uit de dood waar Christus uit opgestaan is. En dat is niets anders dan de lichamelijke dood, om het maar zo te noemen, de eerste dood, hoewel die uitdrukking niet in de Bijbel voorkomt, wel eerste opstanding. Maar daaruit staan dus alle mensen op. En dat wordt ook al gesymboliseerd in die drie oogstfeesten. Christus de eersteling, dan die van Christus zijn in zijn aanwezigheid, in zijn toekomst. En vervolgens het einde. En dat einde, ja, dat duidt op de afronding. En dat einde, dat houdt ook verband met het loofhuttenfeest. Want dat loofhuttenfeest is ook het einde. Hè? In de zin van in de rij van feesten. En het verwijst ook werkelijk naar het einde en zelfs nog een beetje verder. Zullen we strakjes ook zien. Dus ja, in feite is dat allemaal wel, zal ik het zo zeggen, mooi verdeeld door de Heer. En hoe dat allemaal gegaan is. Ik wil eventjes met u naar Nehemia. Want er wordt in het Oude Testament iets vaker dan 1 keer of 2 keer gesproken over dat loofhuttenfeest. In Nehemia, dan zijn we aangekomen in de geschiedenis van Israël. Ongeveer 400, 420 voor Christus. Ja, Nehemia, dat zoek je niet zo vaak op, hè? Maar staat echt in de Bijbel. Het heeft geen zin dat ik mijn bladzijdenummer noem, want ik heb een andere Bijbel dan u dus. Ja. Ja, als je een beetje door de Bijbel bladert, dan kom je altijd wel een keer langs kronieken en dan zit je al aardig in de buurt. Daarna heb je het. 8. Nehemia 8 gaan we. Heb je? Ja, ik heb vroeger een gedegen christelijke opvoeding gehad. Dus dat betekent ook naar catechisatie en zo. En school met den Bijbel. Dus al die Bijbelboeken, ja, die zitten er nog wel in, hoor. Maar goed. Ik kan er ook niks aan doen. In Nehemia, daar staat wat over het... daar staat wat over het Loofhuttenfeest. Nehemia 8. Daar gaan we naartoe. Het eerste vers. En dat doet bij ons nu meteen een belletje rinkelen. Want we hebben net Leviticus 23 gelezen. En toen zagen we dat in de zevende maand... moest er een feest gevierd gaan worden. En dan staat daar in vers 1... toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schrijver van het voorgaande boekje, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes die de Heere Israël had geboden. Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen, en al wie zijn verstand, wie wat zijn verstand betrof, in staat was ernaar te luisteren, op de eerste dag van de zevende maand. Nou, die eerste dag van de zevende maand, dat is eigenlijk, als je in de feestkalender kijkt, hè, van Leviticus 23, dan is dat het feest van het geschal. Hè? Soms dan wordt dat wel eens in boekjes... Die gaan over de uitleg van Leviticus 23, wordt dat wel eens het bazuinfeest of bazuingeschal genoemd. Maar je vindt in verband met dat feest nergens het woord bazuin, shofar, terug. Maar het is het feest van het geschal of het feest van het geschreeuw. En dan moet je je voorstellen, dan gaat het om het geschreeuw, blij geschreeuw wat er is, omdat er voorgelezen wordt vanuit de wet. En dat, ja, daar spreekt dat feest van geschal van. Het staat eigenlijk voor de terugkeer van het volk naar het woord. En dat was hard nodig. Nou, als je dit leest, dit gedeelte, nou, dan weet je, dan staat het in Nehemia. Ezra en Nehemia, dat zijn beide Bijbelboeken die praktisch gelijk geschreven zijn. En die gaan over, ja, de ontwikkelingen en de verwikkelingen van het volk dat teruggekeerd is uit de ballingschap van Babel. He, dus die zijn weer terug. Ze komen terecht in een verwoest land. Nou, en dan beginnen ze de stad beginnen ze op te bouwen. Ze beginnen de muren op te bouwen. En uiteindelijk ook de tempel. En dat is een hele emotionele toestand als dat allemaal gebeurt. Maar het gebeurt. He. Dus het wordt allemaal herbouwd. Nou, en dan gaan ze op een zeker moment gaan ze de wet lezen. En dat gebeurt dan hier in die zevende maand van dat betreffende jaar. Gaan we even naar vers 14. Daar staat dan: de volgende dag verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk, de priesters en de levieten, bij Ezra de schriftgeleerde. En dat om inzicht te krijgen in het woord, in de woorden van God. Ja, dit is echt een unicum, hè, wat je hier leest. Zo'n verlangen als er is onder het volk, ja, om te luisteren, om inzicht te krijgen in de woorden van de wet. En Ezra, je ziet, hij wordt hier genoemd, dat lazen we net trouwens ook, in vers 14 wordt hij genoemd de schriftgeleerde. Maar die Ezra, die was, en dat hebben we net ook gelezen, alleen dan moet ik wel even kijken, oh ja, in vers 3, die was ook priester. Dus het is Ezra de priester en Ezra de schriftgeleerde. En ja, in dat opzicht is Ezra een geweldig voorbeeld van hoe een priester eigenlijk moest optreden. He, want dat merk je ook door dat hele Oude Testament heen. De priester was namelijk degene die dat volk ook moest onderrichten in de wet. Wij denken heel vaak bij de priester van, nou ja, dat is iemand, daar moest je naartoe als je zonde begaan had. En dan kon je daar als Israëliet, kon je daar je offerdier, je zondoffer naartoe brengen. En dan ging hij dat voor je slachten. En weet je wel, een soort vertegenwoordiging namens jou richting God. Maar de priester was, en dat was nog wel veel belangrijker, die was een vertegenwoordiger namens God in de richting van het volk. He, in andere Bijbelgedeelten staat ook dat de wet op de lippen is van de priester. Nou, en hier heb je daar een prachtig voorbeeld van. Ezra, de priester, ja, die brengt de wet voor de gemeente, staat er in vers 3. En in vers 14 staat dat hij de schriftgeleerde is, dat het volk zich om hem heen verzamelt, de leiders in ieder geval van het volk. En dan staat aan het eind van vers 14, en dat om inzicht te krijgen in de woorden van de wet. Dus die mensen die deden als het ware toch een soort bijbelstudie, zeg maar. Hè? En ze hadden er ook allemaal zin in. Nou, dat is ook heel goed natuurlijk. He, dus dat je ook met een stukje verlangen naar wat zegt dat woord, kan ik er inzicht in verkrijgen. Ja, dat je daarmee bezig gaat met de Bijbel. Dat is voor ons is dat ook gewoon het allerbelangrijkste. He, dat je het fijn vindt, dat je de bereidwilligheid hebt, zeg maar, de positieve instemming om bezig te zijn met dat woord. Want daarmee zet je in feite je hart open, of wordt je hart opengezet om ook te ontvangen wat erin staat en om inzicht te krijgen. He, en dan blijkt dat die Bijbel, dat is helemaal niet een verschrikkelijk lastig boek of zo, maar dat blijkt een ontzettend grote en onuitputtelijke bron te zijn van kennis aangaande de Heere God. En dan mag je hem leren kennen en dan mag je de route gaan die hij je aanwijst in dat woord. Nou, en dan komt het ook helemaal goed. Hè? Er zijn zoveel, wat dat betreft, zoveel vragen onder gelovigen en problemen onder gelovigen die heel gemakkelijk opgelost zouden worden als men maar wist wat het is om met het woord te leven. Maar goed, ik weet niet of Ezra het daar ook allemaal over heeft gehad, maar het gaat er daarom dat ze inzicht zouden krijgen in de woorden van de wet, vers 15. En zij vonden in de wet geschreven dat de Heere door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand. En dat zij het overal zouden doen horen en een boodschap zouden laten gaan door al hun steden en in Jeruzalem. En zouden zeggen, ga naar buiten, naar de bergen, breng loof van de olijfboom, loof van de olijfwillige, loof van de myrte, loof van de palmboom en loof van andere dicht bebladerde bomen, om loofhutten te maken overeenkomstig wat geschreven is. En toen ging het volk erop uit, zij haalden loof, ze maakten loofhutten voor zichzelf, ieder op zijn dak, zie je, kan ook op dak, Teunis, ieder op zijn dak. En in hun voorhoven en in de voorhoven van het huis van God. En op het plein van de waterpoort en op het plein van de Efraïmpoort. En de hele gemeente van hen die uit de gevangenschap waren teruggekeerd maakten loofhutten en woonden in die loofhutten. Want, en dan komt het, zo hadden de Israëlieten niet meer gedaan vanaf de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op deze dag. Er was zeer grote blijdschap. Men las dag aan dag voor uit het boek met de wet van God, vanaf de eerste dag tot de laatste, en ze vierden 7 dagen feest, en op de 8e dag was er een bijzondere samenkomst volgens de bepaling. Dat is toch prachtig? He, dat volk inderdaad teruggekeerd is uit de ballingschap, en dan zijn ze daar weer in Jeruzalem. Want dit speelt zich dan ook af, hè? Echt in Jeruzalem, in verband met die namen van die poorten. En ja, dan wordt dat daar gevierd. Maar nou zie je daar dus ook staan, hè, in het 18e vers, beetje halverwege. Zo hadden de Israëlieten niet meer gedaan vanaf de dagen van Jozua. De zoon van Nun. Nou, als je het verschil in tijd even uitrekent, dat heb ik al voor u gedaan, om maar even een indicatie te geven. Jozua stierf 1434 voor Christus. Op 110 jaar oude leeftijd. 110 werd die man nog. Dus in 1434 voor Christus. En dit speelt zich af in 426 voor Christus. Dus dat betekent, een van het ander afgetrokken, dat ze 1008 jaar dat Loofhuttenfeest niet gevierd hebben. Nou, 1400 voor Christus, 1450 voor Christus, dat is zo'n beetje het moment waarop Israël uit Egypte geleid is en vervolgens onder bewind van Mozes door de woestijn trekt. Na Mozes, na die 40 jaar, krijg je dus Jozua. Nou, zo heb je die hele periode. Maar 1000 jaar daarvan hebben ze dus niet dat Loofhuttenfeest gevierd. Daarom zei ik net ook, ze hebben het grootste deel van hun bestaan, onder het oude verbond tenminste, want toen gold die inzetting, vanaf de inzetting via Mozes, Leviticus 23, tot aan het kruishout op Golgotha, want toen stopte de wet, dat wil zeggen de wet der geboden, het oude verbond. Die wet der geboden werd buiten werking gesteld aan het kruishout op Golgotha, schrijft Paulus. In die hele periode, nou, laat het voor mij, laten we het even ruim nemen, 1600 jaar zijn. Het was minder, maar laten we het even ruim nemen. Daarvan hebben ze in ieder geval 1008 jaar lang hebben ze het niet gevierd. Dus dat is het grootste gedeelte van de tijd van Israël onder het oude verbond. En ja, ik krijg eigenlijk de indruk dat ze dat vaker niet gevierd hebben. Dat ze uitgerekend dit feest vaker niet gevierd hebben dan bijvoorbeeld een feest als Pascha. Dus dat klopt niet helemaal. Het zijn wel ruim duizend jaren. En ja, als ik dan hoor 1000 jaren, dan denk je ook wel weer ergens aan natuurlijk. Dan denk je onwillekeurig toch alweer een klein beetje aan de toekomst. Die 1000 jaren. Waar dat Loofhuttenfeest ja, uiteindelijk ook naar verwijst. Het is het feest dat in de 7e maand gevierd wordt. Het feest wordt gevierd, hebben we gelezen. Nou, dat hebben we niet gelezen, maar dat hoeft ook niet. Maar het wordt gevierd, dat kun je lezen in Leviticus 23, na het feest van het geschal, de terugkeer tot het woord, en de grote verzoendag. En de grote verzoendag is eigenlijk het feest van de openbaring van Christus als hoge priester voor het volk. De Heer Jezus is de hemelen doorgegaan, zo lezen we, toen hij naar de hemel ging, de hemelvaartsdag. En ja, toen stond het volk als het ware af te wachten van wanneer komt hij weer terug. En dat was ook de hoop en de verwachting na de hemelvaart, direct na de hemelvaart. Hij komt binnenkort terug. En als je... dat klinkt een beetje lelijk als ik het zo zeg, maar als je niet beter zou weten en je zou geen weet hebben van de verborgenheid, de periode waarin wij nu leven, en stel dat die ook helemaal niet gekomen was, dan was de Heer Jezus ook toen de tijd al teruggekeerd. Alleen God had nog zijn verborgen plan, dus vandaar dat die terugkeer, ja, die is uitgesteld, vooruitgeschoven in de tijd, en dat wacht nog, laat nog op zich wachten. Dus na dat feest van het geschal en na het feest, of vooral de vervulling van het feest van de grote verzoendag, dat is de openbaring van de hoge priester die uit de hemelen dan terugkeert naar zijn volk en laat zien van ja mensen, er is werkelijk verzoening gedaan over jullie zonden. Daarna krijg je die periode van het koningschap van Christus en dat loopt door, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, tot het einde. En dat koningschap van Christus, dat is nou precies waar het Loofhuttenfeest naar verwijst. En waar dat een beeld van is. Ja, en dat koningschap van Christus, daar heeft ook een periode van die 1000 jaar minimaal, heeft daar een betekenis. En toen vierden ze het niet, we gaan nu even naar Zachariah toe. En dan zal blijken dat ze het dan wel zullen vieren. In Zachariah 14 namelijk. Zachariah 14, dat is het hoofdstuk waarin gesproken wordt over de wederkomst van de Heer Jezus. Ik pik er even een paar versen zo uit. Er staat boven de toekomst voor Jeruzalem. Zachariah 14. Het eerste vers dat zegt: zie, er komt een dag voor de Heere waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de Heere uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. En op die dag, dus dat is de dag dat de Heere zal uittrekken, op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En dat is die Olijfberg waarvan de Heer Jezus ook wegging, hè? De hemel in. En toen hij net omhoog gevaren was, toen zeiden die engelen, die zeiden gelijk tegen die mannen die daar stonden te kijken: deze Jezus die van u opgenomen is, zal op dezelfde wijze terugkeren. Nou, hij is zo van de Olijfberg opgenomen en hij zal ook weer op de Olijfberg terugkeren. Nou is het wel opvallend hier, tenminste goed om even te weten, als er staat in vers 3, dan zal de Heere uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. Dat laatste, dat verwijst terug naar de inname van het land onder Jozua. Dus in die tijd streed de Heere voor uw volk. Jij kunt stil zijn, Jozua, de Heere zal strijden. En zo is dat land in bezit genomen. En hadden ze dus eigenlijk 1000 jaar lang kunnen vieren. Wat ze dan weer niet gedaan hebben. Ze hadden het Loofhuttenfeest kunnen vieren. Jozua, de naam Jozua is simpelweg de Hebreeuwse naam Jezus. Jehoshua. Dus sinds dat moment hadden ze het niet gevierd. Jozua, beeld, een type van Christus. Dat had eigenlijk gevolgd moeten worden door 1000 jaar lang Loofhuttenfeest vieren. Maar goed, dat is niet gebeurd. Maar goed, Jozua is ook een beeld. Hè? Nou, er komt dus een moment dat de Heere opnieuw zal uittrekken ten strijde tegen die heidenvolken. Hè, dus dat is wel een beetje apart. Hè? Dat moet je ook een beetje kunnen plaatsen voor jezelf. Er staat aan de ene kant dus in vers 2... dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. Dus daar heb je toch wel duidelijk de hand van de Heer daarin. En dan staat er later in vers 3... dan zal de Heere uittrekken en tegen die heidenvolken strijden. Dus in de eerste plaats dan, of in eerste instantie dan, verzamelt de Heere die volkeren tegen Jeruzalem. Dus daar zie je dat in een bepaalde fase van de toekomst de Heere de volkeren gebruikt om Jeruzalem te tuchtigen, in de verdrukking te brengen. En als dat voorbij is, en die tijd, zegt de Heer Jezus, die wordt ook ingekort ten behoeve van de uitverkorenen. Dat is die tijd namelijk van grote verdrukking, de tijd van Jacobs benauwdheid. Als dat gebeurd is, dan zal de Heer uittrekken en tegen die heidenvolken strijden. En als je daar een beetje meer idee over wil hebben hoe dat ongeveer werkt, dan zou je bijvoorbeeld ook Jesaja 10 moeten lezen. Dat gaan we nu niet doen, maar daarin wordt duidelijk dat de Heer volkeren gebruikt om zijn eigen volk te tuchtigen. Alleen die volkeren, die hebben dat natuurlijk niet door. Want je ziet daar ook de andere kant namelijk. Die volkeren die denken echt niet van, oh jongens, laten wij nou eens vroom zijn en de Heer dienen en laten wij dan Jeruzalem maar eens flink te grazen nemen. Nee, daar hebben zij de Heer niet voor nodig, zeg maar. Het is wel de Heer die het toelaat en die ze gebruikt. Maar die volkeren zelf, die denken van, wij doen dat zelf. Als je nu kijkt naar de volkeren rondom Israël, de hedendaagse volkeren. Nou, volgens mij, ik weet niet helemaal precies, maar volgens mij, ik kan niet zo goed Arabisch lezen namelijk. Maar volgens mij hebben ze zo'n beetje allemaal wel ergens in hun grondwet staan dat Israël uitgeroeid moet worden of de zee ingedreven moet worden. En een land als Iran, die heeft dat in ieder geval erin staan. Weet je wel, dus, maar goed, dat doen zij niet om daarmee gehoorzaam te zijn aan God. Nee, dat is pure haat richting Gods volk. Nou, in Jesaja 10 kun je lezen, dan wordt daar ook zo'n volk genoemd, dat op die manier door de Heere gebruikt wordt. Het is een tuchtroede in mijn hand. Maar die tuchtroede die denkt op een gegeven moment zelf van, oh, dat heb ik even goed gedaan. En dan wordt die tuchtroede zelf ook geoordeeld. Nou, en dat is wat, ja, die volgorde zie je hier ook. Het is de volgorde van de grote verdrukking. En vervolgens de openbaring van Christus. En dan de toorn van zijn wraak over de volkeren. Nou, zijn voeten zullen te dien dagen, op die dag, vers 4, op de Olijfberg staan, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten daarvan. Nou, en dan krijgt het gedeelte dat nog in Jeruzalem was, krijgt de gelegenheid om te vluchten. Dan staat er in vers 6, op die dag zal het geschieden, dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis, maar er zal één dag zijn, die dag die de Heere bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten, de andere helft ervan naar de zee in het westen. Zomers en 's winters zal het plaatsvinden. De Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Dus het gaat hier over de openbaring van de Heer Jezus Christus op de Olijfberg. En vervolgens, ja, wordt daarna verwezen als die dag. In de NBG-vertaling stond dan te dien dagen, weet je wel. Op die dag. En dat zal de dag zijn waarop de Heere koning zal worden over heel de aarde. Nou, als het hier gaat over de Heere die uittrekt, wiens voeten op de Olijfberg staan, en de Heere die koning zal worden over heel de aarde. Heel de aarde betekent in eerste instantie heel het land, want daar wordt de Heere namelijk eerst koning, in Israël. Dan moeten we in dit geval bij de Heere denken aan Christus, in wie de Heere zich openbaart. En hij zal koning worden over heel de aarde. En dan breekt de tijd aan vervolgens. En dat vind je nog weer wat verder in dit hoofdstuk, vers 16. Dan breekt de tijd aan dat er loofhuttenfeest gevierd moet worden. En dat gebeurt dus onder het koningschap van Christus. En denk nog even terug aan 1 Korinthe 15. Want als je daar leest over die opstanding en de indeling van de opstanding, Christus de eersteling, dan die van Christus zijn in zijn aanwezigheid, vervolgens het einde, dan wordt dat einde ook uitgelegd door Paulus. Want dan schrijft Paulus erbij, want hij, Christus, moet als koning heersen. Hier heb je hem, hij zal de koning zijn over heel de aarde. Hij moet als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft onderworpen. En dan, als dat gebeurd is, dan draagt de Heere dat koningschap over aan de Vader. Nou, dat is werkelijk het einde. In alle opzichten. En daar gaat het naartoe. Nou, hier is het dus de Heere die koning zal worden over heel de aarde. Zijn naam zal de enige zijn. Vers 16. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de heren van de legermachten, en om het loofhuttenfeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de koning, de heren van de legermachten, neer te buigen. Als het geslacht van de Egyptenaar, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de Heere de heidenvolken zal treffen, die niet zullen optrekken om het loofhuttenfeest te vieren. Dus ze moeten gewoon het loofhuttenfeest vieren. En dat maakt het ook wel een beetje apart als je denkt aan christenen nu, en dat kan ik nu in alle vrijmoedigheid zeggen, die zeg maar zelf het loofhuttenfeest vieren. Ja, dit is zo'n beetje de enige tekst waaruit je kan opmaken van, nou ja, heidenen, heidenvolken zullen dat doen. Alleen dan wordt dat op de tijd van nu toegepast. En als je dat op de tijd van nu toepast, dan betekent dat ook dat al die christenen die geen loofhuttenfeest vieren, te maken krijgen met de plaag van de Heer. Nou, ik merk er niks van. Maar het gaat ook niet over deze tijd. Het gaat namelijk over de tijd dat de Heere koning zal worden. Mooi is dat, hè? Koning zal worden over de hele aarde. Dat begint inderdaad bij de Olijfberg. En dan geeft hij de rest van zijn volk, het gelovig overblijft, dan geeft hij de gelegenheid te vluchten naar de woestijn door die gespleten Olijfberg. En dat staat er ook nog namelijk in vers 4. Die Olijfberg zal splijten. En daar in de woestijn, daar zal de Heere in het verbond treden, nieuwe verbond met zijn volk. En dan keert hij aan het hoofd van het volk weer terug in het beloofde land. En vanaf dat moment begint dat koninkrijk van Christus, begint zich uit te breiden, totdat het inderdaad een wereldwijd koninkrijk is. En dat overal waar land is, en je weet hè, land of aarde, hetzelfde woord, dat is de aanduiding, dat is de benaming van het droge. Dus overal waar het droog is, niet van bovenaf, maar gewoon waar het onder droog is, hè, waar het land is, dat is de plek, dat zal de plek zijn die onder het koningschap van Christus zal vallen. En de Heere die breidt maar uit, hè, en dat gaat maar verder. En aan de randen, hè, van dat zich uitdijende koninkrijk, daar wordt het evangelie van het koninkrijk verkondigd in die toekomst. En zo zal dat verder gaan, net zo lang totdat de aarde vol is van de heerlijkheid van de Heere. En zoals een zee, de zee bedoel ik, de bodem van de zee bedekt en er geen droog plekje gevonden kan worden. Nou, zo zal dat allemaal gaan. Nou, dus ja, dat is in de profetie de vervulling van dat feest van het loofhuttenfeest, hè, feest van loofhutten, dat gevierd gaat worden. En dat inderdaad zo'n vervulling krijgt als de Heer Jezus Christus terugkeert. Maar nou even naar het Nieuwe Testament. Want in het Nieuwe Testament, ja, daar wordt wel en niet over loofhutten gesproken. Er is eigenlijk maar één tekst in het hele Nieuwe Testament waar je het woord loofhutten vindt. Loofhutten. Daar moet ik de klemtoon leggen. He? Dus er is maar één tekst. Die zoek ik nog niet meteen met u op. Maar ik wil eerst eventjes met u naar Lucas 9. Want daar vinden wij in ieder geval wel het nieuwtestamentische woord voor loofhut terug. En dat is het woordje tent. Nou, in Lucas 9, daar vind je die geschiedenis van de verheerlijking op de berg. En in vers 27, dat is nog net even daarvoor, daar staat dat de Heer Jezus zegt: ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen van hen die hier staan die de dood niet zullen proeven voordat zij het koninkrijk van God gezien hebben. Nou, die mensen die dat gehoord hebben, die zullen misschien gedacht hebben van, zou ik dat ook zijn? Nou, dat bleek 8 dagen later, vers 28. Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden. He, dus welke woorden? Ja, dat er sommigen zijn die niet zullen sterven voor ze het koninkrijk van God zullen zien. Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus, Johannes, Jacobus meenam de berg op om te bidden. En het gebeurde terwijl hij bad dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En zie, twee mannen spraken met hem, Mozes en Elia. Ze verschenen in heerlijkheid, spraken over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. En Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. Maar toen ze wakker geworden waren, zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. En het gebeurde toen zij bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei: Meester, het is goed dat we hier zijn, laten we 3 tenten maken. En dat woord tenten, dat is het woord ja, wat ook met loofhut vertaald zou kunnen worden. Maar dat gebeurt hier dan niet. Dus er staat gewoon tenten. Als je dit in de Engelse King James versie leest, dan staat er tabernakelen. 3 tabernakels werden er gebouwd. Of nou, dat was het idee van Petrus in ieder geval om dat te doen. Dus laten we er 3 maken, laten we 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist echter niet wat hij zei. Dat is vaker met Petrus, dat hij niet weet wat hij zegt. Nou, en terwijl hij dat zei, kwam er een wolk die overschaduwde hen. Ze werden bevreesd toen ze de wolk ingingen. Kwam een stem uit de wolk die zei: Dit is mijn geliefde zoon. Of eigenlijk, dit is mijn zoon, de geliefde. He, oftewel, dit is mijn zoon David. Luister naar hem. Nou, wat hier gezien wordt door deze 3, dat is het koninkrijk van God. Want dat blijkt wel uit vers 27. Maar wel even een soort voorafje. Hè? Een soort, hoe zeg je dat? Een preview, weet je wel? En die kregen ze daar te zien. Dus even vooraf van hoe het uiteindelijk zou zijn. Het is eigenlijk een prachtige geschiedenis die hier staat. Wat ik persoonlijk altijd mooi vind, en dat vind ik ook wel weer bemoedigend, dat is dat Petrus, die staat daar en die zegt gewoon in 1 keer: zullen we 3 tenten maken? Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. En dan gaat het me niet erom dat ik het mooi vind van die tenten, maar dat hij gewoon Mozes en Elia herkent. Ja. He? Dat is wel heel apart, hè? Wij zitten vaak moeilijk te doen, maar daar hebben we het wel eens over, zo onder elkaar, van ja, he, zou ik mijn geliefden wel herkennen in de hemel? Noem maar wat. He? Dat is toch best een punt. Nou, en dan lees je dit. Dan weet ik wel, dit is de hemel niet. Dit is het koninkrijk Gods op aarde. De hemel is nog beter. Maar hier wat het koninkrijk Gods op aarde betreft, daar geldt in ieder geval al van dat Petrus Mozes en Elia kent. Nou, tussen Mozes en Elia, nou in ieder geval tussen Mozes en Petrus, daar zaten ongeveer 1500 jaar tussen, dus hij heeft hem nooit gezien. Foto's hadden ze ook niet in die tijd. En toch in 1 keer, hij weet het. He? Nou, dat is toch mooi.
Ja, ik zit net te denken. Het moet ook eigenlijk hetzelfde woord als loofhutten zijn. Want om tent te maken, had niks bij zich.
Nee.
Dus dan had hij het op die manier moeten maken.
Ja, ja. Ja, hij had inderdaad niks bij zich. Dus ja, dan had het op zo'n manier gemoeten. Ja. Ja. Dus 3 tenten, 3 tabernakels of 3 hutten. Ja, dat kan dan ook. Petrus, Johannes en Jacobus, die zien dit. Dus die hebben daar het koninkrijk Gods op aarde gezien. Want dat is wat hier gebeurt. Nou, als we eventjes naar de tweede Petrusbrief bladeren. 2 Petrus 1. Dan verwijst Petrus nog heel even terug naar dat gedeelte of naar dat moment. Ah, is wel mooi hoor. Want 2 Petrus 3 vers 16. Nee, sorry. 2 Petrus 1 vers 16. Daar schrijft Petrus over het profetisch woord, maar dat begint dan zo. Hij zegt, want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd. En dan moet je weten dat voor verzinsel, daar staat hier het woordje mythe, weet je wel, van mythologie. Dus we zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar, zegt hij dan, wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Ja, inderdaad, hè, majesteit of heerlijkheid, dat is hetzelfde grondwoord. Zij zagen zijn heerlijkheid, staat er in Lucas 9. En hier zegt Petrus dat ook, of schrijft hij dat ook. En dan zegt hij in vers 17, want hij heeft, hè, dat is dus de Heer Jezus Christus, heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Dat is ook zo'n bekende uitdrukking, hè? Eer en heerlijkheid. Als je denkt aan de Hebreeënbrief, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hè? Maar we zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En hier ook weer, komt dat ook weer terug. Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn Zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl we met hem op de heilige berg waren. Nou, dat is dus een verwijzing, hè, van Petrus naar dat specifieke moment. En hij verbindt dat met eer en heerlijkheid. Hij verbindt dat met vers 16, de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus. En dat woord komst, hè, dat is dat bekende woord parousia en dat betekent aanwezigheid. Die toekomstige aanwezigheid namelijk van Christus. En dat is niet door ons bedacht, zegt Petrus, maar we hebben het gewoon gezien. Nou, gaan we weer even terug naar de evangeliën, naar het Johannes-evangelie, Johannes 1. Want Johannes was er ook bij, bij de verheerlijking op de berg. En die schrijft er ook over. En in Johannes, ja, daar worden allerlei tekenen beschreven. Hè, met allerlei rijke lessen voor het volk van God. Met name het Joodse volk. En in die tekenen laat de Heer ook steeds iets zien van zijn heerlijkheid. Hè, van wie hij eigenlijk is. Maar hier in Johannes 1 denk ik dat Johannes het toch nog wel iets preciezer bedoelt. Het gaat daar in het begin over het woord. Het woord was bij God, het woord was God. En alle dingen zijn door het woord geworden en zo. Nou, en dan staat er in vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Nou, en dan moet je weten, dat woord dat er staat, wonen, onder ons gewoond, dat is het werkwoord wat hoort bij het zelfstandig naamwoordje tent of loofhut. Ja, getabber, maar staat dat in de Statenvertaling? Nee, nee, dat niet, hè?
Maar de schrijver staat, en hij heeft bij ons een tent opgeslagen.
Hij heeft bij ons een tent opgeslagen, ja. Nou, omdat daar inderdaad in het grondwoord zit het woord tent. Dus, het woord is vlees geworden en hij heeft onder ons in een tent gewoond. Of in een tabernakel, hij heeft onder ons getabernakeld, hè, zo wordt het dan ook wel eens gezegd. Maar we moeten ook wel, ja, toch wel ook wel denken aan dat woord loofhut. Want dat loofhut, dat woord, dat verbindt ons namelijk aan de heerlijkheid van het Koninkrijk Gods op aarde. En hier gaat het over Christus. Hij is vlees geworden en heeft, zeg maar even, volg dat maar even, in een tent onder ons gewoond. En die tent, dat snap je wel even wat Christus betreft, dat is de aanduiding voor het lichaam waarin hij zich bevond. En zoals Paulus ook over schrijft dat hij een tent, en Petrus schrijft erover dat hij spoedig zijn aardse tent zal afleggen, weet je wel. Dat is allemaal vertaling van hetzelfde woord voor loofhut. Maar het gaat hier nog even verder, want dan zegt Johannes erachteraan, zo van tussen haakjes letterlijk hier, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Dus die heerlijkheid, waar Johannes hierover schrijft. Hij verbindt dat met de heerlijkheid van de enige geborene van de Vader. Kijk, dan moet je eigenlijk ook al meteen weer denken aan die woorden op de olijf, op de berg van de verheerlijking. He, van dit is mijn zoon. Nou, degene die dat gezegd heeft, dat kan niet anders zijn dan dat de Vader dat gezegd heeft. Want die zegt, dit is mijn zoon. Nou, en daar zie je hier ook de verbinding daar naartoe. Ik zei al, in het Nieuwe Testament, daar heb je maar één directe verwijzing naar het Loofhuttenfeest. We gaan die bijna opzoeken, nog niet helemaal. Er is ook nog een indirecte verwijzing naar het Loofhuttenfeest. Een beetje een andere. We lazen zo strakjes in Leviticus 23 immers, dat Israëlieten die moesten takken van loofbomen, hè, waarvan allemaal, palmbomen, beekwilgen, ja, wilgenbomen. Nou ja, in ieder geval allerlei bomen waar veel blad aan zat, maar ook palmbomen, hè. Nou, laten we eventjes naar Johannes 12 gaan, want daar zitten we nu bij in de buurt, dat is het makkelijkst. Johannes 12, vers 12. Daar gebeurt namelijk iets. Johannes 12, vers 12. Daar staat: toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij takken van palmbomen en gingen de stad uit hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. Dus hier heeft de Heer Jezus zijn intocht, hè, dat staat er ook zo boven, je vindt het ook in de andere evangelieën terug. Hij heeft zijn intocht in Jeruzalem. En als dat gebeurt, ja, ze snappen er eigenlijk helemaal niks van wat er gebeurt. He, als je het Matthäus evangelie leest, Matthäus 21, dan wordt dit ook beschreven. Dan staat erbij dat hij zijn intocht heeft in Jeruzalem. En dan roepen de fariseeën of schriftgeleerden, die, ja, dat waren geen Ezra's. He, die roepen dan van, wie is dit? He, die Jeruzalem binnentrekt, zeggen ze dan, wie is dit? En dan moet je weten dat zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament het woordje wie ook vertaald kan worden met wat. Dus eigenlijk zeiden ze daar ook, wat is dit? Nou, dan weet je het wel, hè? Als doorgewinterde Bijbellezer weet je dan, dit is het levende brood. Oftewel, het manna. Want manna, dat betekent immers, wat is dit? Hebben ze 40 jaar lang gegeten, terwijl ze in Loofhutten woonden. Wat is dit? Heeft wel allemaal een beetje met elkaar te maken natuurlijk. Maar hier ook. Zoals het hier beschreven wordt. Er staat dat een grote menigte die was naar het feest gekomen. Nou, en dan lees je het volgende vers. Lees je over palmbomen. Takken van palmbomen bedoel ik. En dan denk je van, nou, ik ben heel benieuwd wat voor feest dat is. Nou, en dan verwacht je natuurlijk het Loofhuttenfeest. Want dat is in Leviticus 23 het enige feest waar in verband waarmee over palmtakken gesproken wordt. Maar welk feest is het? Kijk maar in vers 1. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha in Betanië. Hey, dat Loofhuttenfeest, dat is vanwege de verlossing uit Egypte verbonden aan het Pascha. Nou, hij kwam met het Pascha, kwam hij naar Betanië en vervolgens had hij vanuit Betanië zijn intocht in Jeruzalem. En die mensen die wilden hem meteen koning maken. Zij wilden eigenlijk meteen het Loofhuttenfeest vieren. Wie weet hoe lang ze dat op dat moment ook alweer niet gedaan hadden. Maar ze pakten takken van palmbomen. Ze wisten dus eigenlijk niet waar ze mee bezig waren. En de christelijke kerk die weet eigenlijk dat ook helemaal niet, hè? Want die hebben het dan over palmpasen. Maar ja, daar heeft de palm helemaal niks mee te maken. Die zijn gewoon weer navolging van wat hier staat. Ah, deze doen ook, ah, doen wij dat ook. Maar ze gooiden de boel door elkaar. En dat volk, dat gooide de boel door elkaar. De Heer Jezus kon niet als koning zijn intocht hebben voordat hij eerst als paaslam geslacht zou worden. En daar loopt dit paasfeest hier ook op uit. Het gaat hier over het laatste paasga dat door de Heer gevierd wordt. Hij viert het 3 keer, kun je terugvinden, kunt het tellen. Maar dit is de laatste keer. Maar het is nog niet zo ver zoals dat volk graag wil, dat dan ook meteen maar de vervulling van het loofhuttenfeest, oftewel het koninkrijk van God op aarde, dat dat dan maar komt. Zover is het simpelweg nog niet. Dat krijg je als je dus de boel door elkaar gooit. Nou, daar hebben wij, mensen hebben daar wel een handje van. Dus laten we ons ook niet al te zeer boven deze mensen verheffen die dit zo deden. Want ja, dat is een soort menselijke neiging. Komt niet van God hoor. Dat je de boel door elkaar gooit. Maar ja, dat was hier ook aan de hand. Het gaat ook niet zo zoals zij verwachten. Er hoeven ook geen loofhutten gebouwd te worden. Zover is het gewoon nog niet. Eerst zou de Heer Jezus moeten lijden en sterven en ook weer opstaan. En zo de inleiding tot de oogst moeten vormen. Nou, we zitten nu in Johannes-evangelie. En dan gaan we echt naar de tekst toe waar loofhuttenfeest staat. En dat is Johannes 7. Johannes 7. In vers 1. En dan gaat het gewoon over het loofhuttenfeest toen der tijd. Nou, daar kun je trouwens ook meteen uit opmaken dat ze het in ieder geval toen wel vierden. Het Joodse volk. Er staat in vers 1. Hierna trok Jezus rond in Galilea. Want hij wilde niet in Judea rondtrekken, omdat de Joden hem probeerden te doden. En het feest van de Joden. Dat valt op, hè? Dat er niet staat het feest des Heren. Maar het feest van de Joden. Het loofhuttenfeest. Was aanstaande. Nou, en dan volgt er een gesprek met de broers, de halfbroers natuurlijk, van de Heer Jezus. Ik pak even bij vers 8 op. Dan zegt de Heer Jezus tegen hen: gaat u naar dit feest? Ik ga nog niet naar dit feest, want mijn tijd is nog niet vervuld. Nou, dan kom je weer een stukje verder, vers 14. Maar toen het feest al half voorbij was, ging Jezus naar de tempel en gaf onderwijs. En de Joden verwonderden zich en zeiden: hoe kent hij de schriften zonder daarin onderwezen te zijn? Nou, dat antwoord weten wij gelukkig wel. Maar zij stonden daar wel enigszins versteld van. Nou, en dan kom je weer een klein stukje verder. Kom je terecht in vers 37. En daar staat dan: en op de laatste, de grote dag van het feest. Nou, dat is dus nog steeds dat loofhuttenfeest uit vers 2. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken, wie in mij gelooft. Ja. En dan staat er vervolgens: zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Nou, ik lees het een klein beetje anders dan wat je gewend bent. Maar ik lees precies hetzelfde. Alleen zet ik eigenlijk een punt achter het woordje geloofd. Dus als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen. Drinken, wie in mij gelooft. Punt. En dan volgt: zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dat is niet het binnenste van degene die tot geloof komt, maar dat is het binnenste van de Heer. Daar komen de stromen van levend water uit. Want waar gaat het over? Vers 39. Dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dus die stromen van levend water, dat is de Heilige Geest. Of eigenlijk staat hier Heilige Geest. Heilige Geest kwam uit het binnenste van de Heer Jezus. En naar waar stroomt dat naartoe? Nou, naar ieder, zoals de Heer Jezus zegt, die in mij gelooft. En deze woorden, als het gaat over het stromen van de Geest, Heilige Geest, uit het binnenste van de Heer, dat zijn woorden die staan in direct verband met het nieuwe verbond. Want dat is het verbond namelijk waar je te maken hebt met het binnenste, waarin de Heere schrijft op de tafel van vlees in de harten. En waarin de Heere ook van zijn geest uitstort. Nou, dat vloeien uit het binnenste van de Heere naar degenen die in hem geloven. Dat is eigenlijk een mooie omschrijving van het schrijven van het nieuwe verbond in hun harten. En dan hebben zij vervolgens die Heilige Geest ook ontvangen. Eerder zegt de Heer Jezus in dit evangelie, wat uit de geest geboren wordt, dat is geest. Nou, die laatste grote dag, Teunis zei dat al eventjes, vers 17 of 37, dat is dus de achtste dag. Nou, als dat hele feest van Loofhutten, als dat nou een feest is, dat 7 dagen lang in ieder geval moest er gevierd worden. Zo staat er, 7 dagen lang. En daarmee moest getoond worden, teruggedacht worden aan de tijd dat ze in de woestijn zaten, in loofhutten woonden. Maar dat feest van loofhutten blijkt ook een verwijzing te zijn naar het koninkrijk, naar het einde van de opstanding, de afronding, het doel van de opstanding. En als er dan 7 dagen gevierd is, dan is er toch nog 1 laatste grote dag. En die laatste grote dag, die 8e dag, die wijst eigenlijk al een beetje naar over de grens heen van deze huidige schepping. Die wijst al naar de periode toe waarop er een nieuwe schepping zal zijn en waarop de dag van God zal aanbreken. In grote lijnen kun je in de Bijbel de menselijke dag terugvinden. Die duurt ongeveer 6000 jaar. En dan heb je de dag des Heren. Dat is een periode van minimaal 1000 jaar. Valt samen met het koninkrijk van God. En dan wordt dat gevolgd door de dag van God. En dat is de 8e dag. En dat duidt, zoals het getal 8 dat doet, duidt werkelijk op een nieuw begin. Dus ja, broeders en zusters, dat loofhuttenfeest is eigenlijk wel een heel mooi feest. Maar wel voor het volk natuurlijk. Hoe zit het met ons dan? Hoe is dat met de geest? Weet je wel, al dat soort vragen kun je dan ook krijgen. Nou, kijk, wij zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, zegt de apostel Paulus in Efeze 1 vers 13. En die geest van de belofte, die heb je gekregen op het moment dat je tot geloof gekomen bent. Toen je gelovig werd, toen je bent gaan geloven, ben je in Christus geplaatst en heb je de geest van de belofte ontvangen. En dat is de geest, schrijft Paulus, die voor ons ook het onderpand is van de erfenis die we zullen ontvangen.
Daardoor heb je een heel andere positie. Hè?
Ja, klopt. En daardoor heb je een andere positie. De geest in ons, die werkt niet zozeer in de zin van zoals hij werkt in het nieuwe verbond. Het verbond des geestes. Verbond dat alleen met Israël gesloten wordt. Maar de geest in ons, dat is voor ons, met alle eerbied gesproken, een soort bewijsstuk van dat we zullen ontvangen wat God beloofd heeft. Als Paulus zegt of schrijft van we zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van de erfenis. Dat woordje onderpand daar, dat betekent eigenlijk handgeld. Zegt u dat wat, handgeld?
Zeker.
Als je een beetje in de handel zit, hè? Dan zeg je dat wel. Mijn vader die had vroeger een een antieke importbedrijf, weet je wel. Dus dan kwamen daar, elke week kwam er een grote vrachtauto aan met allerlei antiek. Dat kwam allemaal uit Oost-Duitsland toen nog. En dan was vrijdagsmorgens, donderdagavond moesten we dat allemaal klaar hebben. Een beetje netjes maken, hier en daar een pootje eronder, een kuifje erop en weet ik veel wat allemaal. En dan de volgende dag kwamen de handelaren. En die, nou, die, ja, heel grappig, we hebben daar nog foto's van. Die kropen werkelijk onder de deur die omhoog ging, kropen ze door op handen en voeten om maar zo snel mogelijk te kopen wat ze wilden hebben. En dan gaven ze handgeld. En dat is gewoon een klein beetje, ja, dat heet, het ging wel om honderden guldens, maar dat was een klein beetje geld ten opzichte van het totaalbedrag. Maar dan wisten ze mee, als ik dit heb gegeven, dan weet ik dat ik de rest ook krijg. En zo heeft de Heer ons als het ware een soort handgeld gegeven. En dat is het bewijs, dat is de Heilige Geest in ons. Dat is het bewijs dat we die complete erfenis ook werkelijk zullen krijgen. Op de dag van de verlossing. Zo schrijft Paulus in Efeze. Dus ja, hoe mooi het ook allemaal is. En dat is het. Hè, als je nadenkt, en we hebben dat afgelopen seizoen zo gedaan. Als je nadenkt over al die feesten. En de vervulling daarvan. Nou, er ligt nog aardig wat in de toekomst om vervuld te worden. Dus nou, dan probeer je dan een beetje vanuit de Bijbel erachter te komen hoe dat zal gaan. Maar je hebt het niet meegemaakt, dus je kan het ook nog niet zeggen. Hè, maar ja, dan moet ik ook zeggen dat aan de andere kant het toch ook wel geweldig is wat je leest over de gelovigen, over jou als gelovige nu. Hè, hoe rijk je bent geworden in Christus. En dat je, ja, inderdaad vanuit al die geestelijke rijkdom ook elke dag je leven mag leiden. En mag weten dat je al deel hebt aan een volheid, of de volheid, waaraan andere groepen van gelovigen, hè, zoals het volk van Israël, de gelovigen daaruit, pas veel later ook zullen gaan genieten en daarin zullen gaan delen. En wij hebben nu al, en dat is niet om ons op de borst te slaan, dat is wat Paulus schrijft, in Colossense 2 vers 10 bijvoorbeeld. Wij hebben nu al het zover dat God ons noemt dat je de volheid bent geworden of de volheid hebt ontvangen. En toen Christus de hemelen doorging, ja, toen vertrok hij als hoge priester van zijn volk. Maar Paulus zegt later, hij is ook de hemelen doorgegaan om alles tot volheid te brengen. En laten wij nou met Christus gestorven zijn en met hem opgewekt zijn en met hem gezet zijn in de hemelse gewesten. Dus daar waar alles tot volheid is gebracht, waar het helemaal klaar is. Nou, hè, daar mogen wij nu reeds van genieten. En dat mogen we ons toe-eigenen. Maar goed, wij als mensen, wij gooien wel eens wat dingen door elkaar. Maar het komt goed. Het is al goed in Christus. Tot zover. Zullen we met elkaar danken. Ja. Lieve Vader in de hemel, we willen u danken, Heere, dat we ook deze avond, deze laatste avond van onze Bijbelstudieseizoen, dat we ook weer hier bij elkaar mochten zijn. En Heere, ja, telkens weer met een stukje verlangen in het hart hier naartoe mochten gaan om inzicht te krijgen in dat wat u schrijft in uw woord. En Heere, we willen u danken dat we daar ook steeds weer van genieten mogen. Dat we daardoor opgebouwd mogen worden of bevestigd mogen worden in wat we misschien al weten. Dank u wel, Heere, dat het in alle gevallen goed is, Heere, om, ja, met elkaar deze momenten te hebben. En ja, zo ook te groeien in onze kennis, onze gemeenschapskennis met u. Vader in de hemel, dank u voor, ja, uw grote genade. En de rijkdom van uw zegen die u daarin ons telkens weer geeft en gegeven hebt. Heere, we willen danken dat we, ja, in uw hand zijn. Dat we weten dat u ook altijd bij ons bent. Dat u ons leidt door het leven heen. Dat u ons ook steeds weer wil laten zien hoe rijk we zijn in Christus. Heere, wij kunnen daar eigenlijk met ons verstand niet bij, Heere, wat dat betekent. Maar we weten op grond van uw woord dat u ons aanziet in Christus. Heer, en dat we onze plek in hem hebben ontvangen en met hem verborgen zijn in u. En Vader, dank u wel daarvoor dat we, ja, dat leven ook uit mogen leven, Heer, in de praktijk van alle dag. Heer, zo willen we elkaar ook weer aan uw genade toevertrouwen, ook voor de komende tijd, als we elkaar misschien wat langer niet zien. Dank u wel, Heer, dat u ook dan, ja, toch steeds bij ons bent, ons bewaren wil. Heer, en zo het ook in uw wil ligt, dat we elkaar ook weer terug mogen zien en weer verder mogen gaan met het bestuderen van uw woord. Heere, wij bidden u dat en we danken u ervoor. En we doen dat, Heer, uit genade. Amen.